Ik wil vanavond nog een paar schriftplaatsen opzoeken waar, net als in 1 Korinthe 15, gesproken wordt over wat wij noemen de opname van de gemeente. We hebben in 1 Korinthe 15 gezien dat daar gezegd wordt dat er een verborgenheid is die inhoudt dat wij wel niet allen zullen ontslapen, maar in ieder geval allen veranderd zullen worden. We hebben gezien dat dat de uitzondering is op de regel. De regel is namelijk dat de doden zullen opgewekt worden op de jongste dag. En de uitzondering is dat voor de jongste dag, en eigenlijk dus al voor het millennium, voor de 1000 jaren, mensen opgewekt zullen worden. En met name geldt het dan voor gelovigen, en speciaal ook voor de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. En daarover sprak dan 1 Korinthe 15. Er zijn echter andere schriftplaatsen waarover dezezelfde gebeurtenis gesproken wordt, al wordt daar de uitdrukking verborgenheid niet bij gebruikt. Ik zal die schriftgedeelte aanhalen in de Bijbelse volgorde, hoewel dat misschien niet de eenvoudigste volgorde is. En dan begin ik in Johannes 14. Ik had eigenlijk eerst naar het Oude Testament gemoeten, maar dat doe ik later nog wel even. Johannes 14 dus. Dat zijn heel bekende woorden waarin kennelijk de opname van de gemeente verborgen ligt. We hebben ze net geopenbaard gevonden in 1 Korinthe 15. Zie, ik vertel u een verborgenheid, met andere woorden, er wordt een verborgenheid geopenbaard. Hier in Johannes 14 ligt het kennelijk nog verborgen en wordt het niet geopenbaard. En dat is het meest opmerkelijke, vind ik persoonlijk, van dit schriftgedeelte. Er staat dat de Heer zegt tot zijn discipelen, uw hart worden niet ontroerd, in vers 1 van Johannes 14, uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. En dan zeggen we, dat gaat natuurlijk over de opname van de gemeente, want wat hier gezegd wordt is dan dat de Heer Jezus ten hemel zou varen en daarna zou hij wederkeren om de zijnen tot zich te nemen, zodat wij voor altijd met de Heer zullen zijn, zo dan vertroost elkander met deze woorden. En dan ben ik in 1 Thessalonicense 4 terechtgekomen. Maar, komt u verder. Maar het blijft natuurlijk zo dat al deze dingen die ik nou even ga noemen, hier in deze verse niet staan. Het is zelfs zo dat de Heer Jezus dit betoog eindigt in vers 4 met, en waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Zo van, daar hoef ik dus verder niks meer aan toe te voegen. Maar dat blijkt toch wat anders te liggen. Want dan komt Thomas, die eigenlijk ook niet al te veel wist natuurlijk. Maar Thomas die komt en die zegt, heren, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Dat is logica, hè? Wij weten niet waar gij heen gaat. En de vraag is dan, als we niet weten waar gij heen gaat, hoe kunnen we dan weten langs welke weg? En dan zegt de Heer Jezus waar hij heen gaat en hoe men daar komt. Hij zegt namelijk in vers 6, ik ben de weg, dat wil zeggen hij begint achteraf. Hij begint met de tweede vraag. Hij zegt dus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dat is de manier waarop men daar komt. En waar komt men dan? Wel, dat is het tweede, namelijk, niemand komt tot de Vader dan door mij. Zodat de Heer in feite nu nog geen antwoord heeft gegeven op de vraag waarheen hij gaat, want het antwoord is, ik ga naar de Vader. Maar de vraag werd gesteld nadat hij al gezegd had dat hij naar de Vader ging. Of niet? Ja, iedereen zit te knikken. Maar jullie trappen er wel in natuurlijk nou, hè? Want in vers 2 staat, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Maar er staat toch echt niet dat hij heen gaat naar zijn vader. Dat leggen wij erin, mede naar aanleiding van vers 6. En mede naar aanleiding van andere schriftplaatsen, met name uit de Nieuwtestamentische brieven. Maar het staat er niet. Dus zo gek is het antwoord niet. De Heer zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen en ik ga heen om uw plaats te bereiden. Maar daarmee is niet gezegd waar hij heen ging. Er is alleen gezegd dat er vele woningen waren die bereid moesten worden. Maar de Heer zegt niet waar hij heen gaat. En laat ik het dan zo zeggen. Als je een huis zoekt, als je een huis wilt bereiden om in te gaan wonen, dan ga je niet naar dat huis toe. Wat je namelijk eerst moet doen, is zorgen dat je zo'n huis krijgt. Ik weet niet hoe dat werkt tegenwoordig, maar ik heb de indruk dat je de hele stapels formulieren eerst moet halen, moet invullen, weer moet indienen, afwachten en dan nog eens erachteraan bellen en schrijven en meer van dat soort dingen. Totdat uiteindelijk gezegd wordt waar dan zo ongeveer je terecht kunt. Misschien mag je nog kiezen ook, dat weet ik niet. Maar het is een tamelijk moeilijke zaak, maar om een woning te krijgen ga je niet naar die woning toe. Je moet ergens anders wezen. Tenminste, dat is bij ons vandaag aan de dag de gang van zaken, hè? Ik wil niet zeggen dat het altijd zo was, maar ik bedoel maar dat het nog niet zo logisch is dat wanneer een woning bereid wordt, dat het dan ook inderdaad gebeurt in die woning zelf. En dat is belangrijk, want kijk, die discipelen waren zo dom niet dat ze die vraag stellen, waarheen gaat gij? Zij hebben dus uit de woorden van vers 2 niet opgemaakt dat de Heer naar de hemel ging. Dat weet ik wel. Dat ze in die dingen bepaald niet al te snel van begrip waren. En dat het heel moeilijk was voor hen om te leren dat de Zoon des Mensen, oftewel gewoon de Christus, de Messias, voordat hij zijn koninkrijk zou oprichten, eerst weer naar de hemel zou gaan. Dat is immers dit punt waarover steeds discussie geweest is in Johannes 3. Weet u nog? In het gesprek met Nicodemus, waar de Heer dat uitlegt. En later meen ik in, ik weet niet of ik het zo kan vinden, ik kan ze gewoon niet vinden, dus nou laat hem maar zitten. Maar ik dacht dat het nog ergens was in het Johannes Evangelie. Ja? Nee. Nou, dan ben ik misschien in de war dat het niet in dit evangelie is, maar in een andere. Maar goed, daar gaat het ook niet zo precies om. Het gaat erom dat er gediscussieerd wordt over de Messias, dat hij zou blijven in de eeuwigheid. Oh, ik heb hem toch. Johannes 12 is het. Zie, ik wist dat het hier ergens was. Toch. Maar Johannes 12, daar staat in dat de Heer zegt in vers 32 bijvoorbeeld van Johannes 12. En ik zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. En dat is dus een voortzetting van wat hij al gezegd had in Johannes 3. Tegen Nicodemus, vers 14 of zo, daar in de buurt. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenen hoedanige dood hij sterven zou. Dat wil zeggen, niet dat hij de dood sterven zou, maar hoedanige dood hij sterven zou. Dat is namelijk een dood die zou uitlopen in een opstanding en vervolgens een hemelvaart uiteraard. Hè? En dan antwoordt de menigte, vers 34, de scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias dus, blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? En dan zegt de Heer, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. In het Johannes Evangelie is dat ook een titel van de Heer Jezus, het licht. Maar hij zegt dus dat hij inderdaad zou weggaan. Dat is iets wat niet alleen de discipelen, maar ook de massa, het volk, zal ik maar zeggen, de schriftgeleerden in die dagen hebben moeten leren, wat zelfs Nicodemus moest leren, dat de Messias niet zou blijven, maar zou weggaan, namelijk verhoogd zou worden en dus een positie zou krijgen in de hemel. Want hij was nou eenmaal niet alleen de zoon van David, maar hij was in de eerste plaats de zoon van God. En vandaar dat hij eerst een positie zou innemen op de troon van God en pas daarna op de troon van David. Dat is de meest logische volgorde. En het is daarom ook de chronologische volgorde. Dat wil zeggen, hij zou eerst zitten op de troon van God en daarna ook op de troon van zijn vader David hier op aarde. Maar dat is wat de mensen in zijn dagen helemaal niet verwachten, dat hij zou verdwijnen. Ze hadden geleerd dat de Messias zou komen en blijven in de eeuwigheid. En het was ook wel waar. Maar dan hebben ze het over wat wij inmiddels kennen als de tweede komst van Christus. Dan komt hij en blijft hij. Waarbij de zogenaamde eerste komst zou hij inderdaad niet blijven. Hij zou verhoogd moeten worden, precies zoals de slang in de woestijn verhoogd werd. Zo zou ook de zoon des mensen verhoogd moeten worden. Omdat een ieder die in deze verhoogde zoon des mensen gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is Johannes 3. Maar wat de Heer dus zegt in Johannes 14 is, in het huis mijn vader zijn vele woningen. En vervolgens, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als dat gecombineerd wordt met zijn uitspraken over de verhoging van de zoon des mensen, kan men eruit concluderen dat hij dus naar de hemel zou gaan. Inderdaad. Dus het is wel te vinden, maar het was toch niet zo'n voor de hand liggende gedachte, in ieder geval niet voor deze mensen. En vandaar dat men reageert met, wij weten niet waar gij heen gaat, in vers 5. En daarom zegt de Heer in vers 6, niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij zegt dat nadat hij gezegd heeft dat hij de weg is. Dus heel eenvoudig, vers 5 vraagt, waar gaat gij heen? En wat is de weg? En de Heer zegt, de weg ben ik, in vers 6, en ik ga naar mijn Vader. En en passant maak je de melding van dat die weg niet is het kruis, maar dat die weg is de weg van de opgewekte Christus. Er staat bij, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat is een zogenaamde hendiatris. Dat wil zeggen, er zijn drie woorden, drie uitdrukkingen, maar ze worden gebruikt voor één en hetzelfde. Dat betekent dus dat het hier gaat om de levende en ware weg. Ik ben de ware en levende weg. Dat is de betekenis. De Heer legt niet even gauw uit dat hij drie dingen is. Hij is niet bezig met een theologische studie of zo. Hij is gewoon aan het vertellen waar het om gaat. Antwoord geven op twee vragen. Waar gaat gij heen en welke is de weg? En dan zegt hij, ik ga naar mijn Vader en ik ben de ware levende weg. Namelijk, ik zal opstaan uit de dood. En let wel, dit zegt hij in de nacht dat hij verraden werd. Zie, bij die bijeenkomst in de opperzaal. Vlak voor zijn dood, een paar uur eigenlijk voor zijn lijden en sterven. Maar dan maak je melding van de opstanding. De waarheid is dat hij zou leven en door zijn opstanding, namelijk door zijn leven, de weg zou zijn tot de Vader. Opmerkelijk is overigens dat daarbij dan nog niet gezegd wordt dat het gaat om de hemel. Met andere woorden, er wordt nog niet uitdrukkelijk gezegd dat het gaat om een plaats. Ik bedoel niet een positie in het algemeen, een plaats, concreet. Een plaatsaanduiding. Dat is het, zo, is het niet zozeer, er wordt in de eerste plaats gesproken over een positie. Het gaan tot de Vader, en als we zeggen we gaan tot onze Vader, dan bedoelen we daar lang niet altijd mee dat we de hemel ingaan of zo. Hè? Dan bedoelen we meer de positie die we innemen, of we gaan in gebed of zo. Dat wil zeggen, we denken daarbij niet aan plaats, maar aan de situatie, een bepaalde verhouding. En dat is hier dus ook zo, zo concreet als wij het soms interpreteren, zijn deze woorden helemaal niet. En dat is belangrijk. Ik weet wel, ik sta die dingen nu te mystificeren, terug te redeneren, hè? Om ze zo min mogelijk concreet te maken, maar concreet waren ze niet, anders hadden de discipelen die vragen niet gesteld. Wij hebben het achteraf geconcretiseerd en missen daardoor de clue. Want, punt 1, de Heer zegt niet wat dat vaderhuis is. Ja, wij zeggen dat is de hemel, maar dat staat er niet. En zelfs na aandringen wordt het niet gezegd. En als de Heer antwoord geeft op de vraag waar hij dan heen gaat, zegt hij, ik ga naar mijn Vader, namelijk vers 6, is dat, niemand komt tot die Vader dan door mij, want ik ben die weg. Hè? Niemand komt tot de Vader, maar dan is de volgende vraag, wie is dat eigenlijk? Dat wil zeggen, veel begrepen ze daar echt niet van. Hè? Ja, dat is de volgende vraag. Duurt even voor die gesteld wordt, er zit even nog een zin tussen, maar die wordt gesteld. Ik lees gewoon door, vers 7. Indien gijlieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. En toen was Filippus helemaal in de war, want hij had vermoedelijk een theologische opleiding gehad en toen begreep hij er dus niks meer van. Want er staat, Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Hij had een leer over de drie eenheid, die kende hij dus blijkbaar niet, hè. En hij vroeg dus aan de Heer Jezus, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. En toen zegt de Heer Jezus, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? En dat is voldoende om dus nog een paar vragen op te roepen. Maar dat doen we nou maar even niet. Waar het nou om gaat is dat aan de Heer Jezus gevraagd wordt, waar gaat u eigenlijk heen en langs welke weg? En wat de Heer dan uiteindelijk eigenlijk antwoordt is, ik ben de weg en ik ben de Vader. Met andere woorden, ik ga langs mezelf naar mezelf toe. Ja, ja, het is echt waar hoor. Als je die schrift zichzelf hier laat verklaren. Hij zegt, ik ga naar mijn Vader. Hij zegt maar, ik en de Vader zijn één. Van nu af aan hebt gij hem gezien. Gij hebt de Vader gezien. En hij zei dat nog voordat hij stierf trouwens. Dat is bijna vanzelfsprekend trouwens dat het zo was. En waar spreekt de Heer Jezus dus feitelijk over? Over zijn opstanding. Het terugkeren van de zoon tot de vader is in feite niks anders dan de opstanding. En daarom, wanneer het heel diep bezien wordt, zal ik maar zeggen, dan komen we terecht niet alleen weer opstanding, maar uiteraard weer hemelvaart, namelijk totale terugkeer op de weg van de vernedering. Dus de vernedering is de weg van de vader naar beneden, zal ik maar zeggen. Dan is de weg van verhoging de weg terug tot de vader. En dat is waar het hier om gaat. De zoon die terugkeert tot de vader. Ja, dieper kan ik er nauwelijks op ingaan, want dan kom ik de hele avond aan het onderwerp niet meer toe. Laat ik het zo zeggen, dat de bedoeling is dat we over niet al te lange tijd een dag van Bijbelstudie hopen te hebben over die kwestie van die drie eenheid. Om dat dan maar eens een keer van voren af aan te bekijken en de bekende en zelfs de onbekende schriftplaatsen die daarvoor gebruikt worden, is naast elkaar te leggen, want dat kon wel eens erg belangrijk zijn. Maar waar het nou om gaat, is dat de Heer zich dus vaag uitdrukt en in ieder geval vage antwoorden geeft. En vermoedelijk heb je nou al meer vragen dan toen je begin deze avond hier binnenkwam. En dan ben ik er dus in geslaagd om te laten zien dat het nogal vaag is wat de Heer Jezus hier zegt. Ik ga naar het huis mijns vaders, maar hij zegt niet dat het de hemel is. Hij zegt bovendien niet nauwkeurig wie die vader is, alleen dat wil zeggen, wij vinden het onnauwkeurig. Hij zegt het wel nauwkeurig, maar wij begrijpen het ineens niet, dat ligt uiteraard aan ons, maar het blijft dus zo dat het wat vaag is. En in ieder geval was het vaag voor de discipelen ook, dus wat dat betreft hoeven we ons niet te schamen. En hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, maar de volgende vraag is, niet alleen waar gaat hij heen, maar de volgende vraag is ook, waar gaat hij die plaats bereiden? Want je kunt naar de ene plaats toe gaan om een andere plaats te bereiden. Ja, ja. Dat is wat ik net uitleg. Je kunt naar het gemeentehuis gaan om een woning ergens anders te bereiden. Dat is echt zo. Dus twee verschillende plaatsen worden genoemd, terwijl niet gezegd wordt waar het is. En dan zegt hij, en zo wanneer ik zal gegaan zijn, of heen zal gegaan zijn, en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. Dat wil zeggen, er staat weer niet bij wanneer. Toch? En zal u tot mij nemen. Dat wil zeggen, er staat weer geen plaats bij. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En de vraag is, waar is dat dan in vredesnaam? Nou, als je het nou nog niet gezien hebt, hoe onduidelijk het is, weet ik het niet meer. Dus gewoon, dus duidelijk, opzettelijk, vage taal. Taal waarin wat verborgen ligt. En ik hoop dat we dat doorkrijgen. Dat het gaat om dat hier in, wat in verborgen ligt. Kijk, daarna kunnen we het wel weer concretiseren, maar dan neem ik toch de lange weg. Namelijk, het meest voor de hand liggende is inderdaad dat de Heer spreekt over de plaats die de Messias zou bereiden voor de gelovigen. Nou, voor Israël kan ik zeggen, maar in plaats van Israël zeg ik nou maar gewoon de gelovigen. Of laten we zeggen, voor de gelovigen uit Israël. En duidelijk is dat de discipelen en de schriftgeleerden die verwachten dat de Messias zou komen en altijd, dat wil zeggen in de eeuwigheid zou blijven, dat die Messias een plaats zou bereiden voor de gelovigen in Palestina. In Israël dus, in het beloofde land, Canaan, dat is toch de plaats die hen beloofd is, het land wat zij erfelijk zouden bezitten, wat de Heer hen erfelijk zou geven enzovoort, dat is waar zij het eerst aan gedacht moeten hebben. En tot op heden, dat wil zeggen tot aan Johannes 14, is er eigenlijk niet één verwijzing in de Bijbel te vinden op grond waarvan iemand zou moeten verwachten dat de Heer de hemel bereidt voor gelovigen. Want waar staat dat dan, dat de gelovige naar de hemel gaat? Ik denk dat ik het wel eens eerder gevraagd heb. Maar dat staat namelijk nergens. Tenminste, tot zover in ieder geval nog niet. Wij leggen het er achteraf in, en soms terecht natuurlijk. Maar het staat er niet. Het gaat er dus om dat de discipelen gedacht moeten hebben aan de terugverzameling van Israël straks in de toekomst. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee alles begrepen, want dan nog blijft het vage taal. Dan nog blijft de vraag, waarom zegt de Heer dat dan niet gewoon concreet? En het antwoord erop is vrij simpel. Dat is namelijk dat de Heer in de eerste plaats spreekt over de terugverzameling van Israël, over de zegeningen die aan Israël, een gelovig Israël, beloofd zijn in verband met het beloofde land, Kanaan dus. En echt, zo kun je dit lezen hoor. Zo kun je deze uitspraken van de Heer lezen. In het huis mijns vaders, het huis van de vader. Wel, het land, van wie was het land, Israël? Dat was van God. Mijn is het land, zei de Heer. Mijn land, mijn huis, enzovoorts. Hè? Dat is een duidelijke zaak. Dus het huis mijns vaders, dat kan echt opgevat worden als Palestina, het beloofde land. Er zijn vele woningen. En hij gaat heen om hen daar plaats te bereiden. Nou, waarom zou je nou niet naar de hemel kunnen gaan om een plaats te bereiden in Palestina? Nee, dat kan toch? Dat doet hij namelijk ook hoor. Het is echt waar. En dan zegt hij, en zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben. Laten we maar aannemen dat hij dus naar de hemel ging. Hè? Wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. Dat is wat de apostel Petrus ook predikte, dat de hemel de Messias moest ontvangen tot op de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden. Dus Handelingen 3. Dus Petrus wist dat ook en hij bracht het in verband met een herstel van Israël. Dus hij verwachtte dat de Heer terug zou komen om de zijnen, de gelovigen, tot zich te nemen. Dat wil zeggen niet naar de hemel, maar gewoon naar Kanaan. Of naar Jeruzalem, zo je wilt. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, het is duidelijk genoeg dat het Oude Testament spreekt over de komst van de Messias die de zijnen tot zich zal verzamelen, waarna hij in het midden van Israël zou wonen. In feite is dat bijvoorbeeld Psalm 68 vers 19, schriftplaats die in Efeze 4 wordt aangehaald. Ik haal hem wel eens meer aan bij andere gelegenheden. Ik ga er ook maar niet dieper op in. Dat is een schriftplaats die spreekt over de terugverzameling van Israël, waarbij de Heer belooft onder zijn volk, onder de zijnen, te zullen wonen en hen gaven te geven, et cetera. En de apostel Paulus past diezelfde schriftplaats toe op de gemeente in Efeze 4. En waar het dus om gaat is dat hier gesproken wordt in Johannes 14. Aan de ene kant over de terugverzameling van Israël straks in de toekomst, bij de bekering van Israël uiteraard en dus bij de wederkomst van Christus uit de hemel, waarna die Christus hen zal verzamelen naar het land. Maar waarom staat het er dan zo vaag? Wel, omdat diezelfde waarheid nog een andere toepassing heeft, namelijk dat dat huis mijns vaders inderdaad de hemel is en dat de Heer de zijnen zal verzamelen tot zich, namelijk naar de hemel. De eerste verklaring die ik gaf, die is in overeenstemming met Psalm 68 vers 19 enzovoorts. En de tweede verklaring die ik geef is in overeenstemming met Efeze 4, wat ontleend is aan Psalm 68 vers 19, zodat je toch bij dezelfde profetie terugkomt. Want het heeft twee kanten. En vandaar deze woorden hier, vandaar dat het mogelijk is om in Johannes 14 de opname van de gemeente te lezen, terwijl als we het netjes bestuderen, van de grond af aan, we eigenlijk geen enkele aanleiding hebben om dat daarin te zien. Integendeel, en er zijn er dan ook velen, verhoudingsgewijs zijn er te weinigen, maar ik ken er velen die dan ook ronduit ontkennen dat het hier over de opname van de gemeente gaat. En dat klopt natuurlijk niet. Die op grond van hetzelfde argument als waarop zij ontkennen dat het hier over de gemeente gaat, verklaar ik dat het wel over de opname van de gemeente gaat. Het argument is namelijk dat de opname van de gemeente in de dagen van de Heer Jezus nog een verborgenheid was. Nou, op die grond verklaar ik dat het dus gaat over de opname van de gemeente. Want het is duidelijk op voorhand dat hier wat verborgen ligt in deze verse. Het is geheimzinnig, het is cryptisch, het is niet duidelijk. Waarom niet? Omdat het twee toepassingen moet hebben. Daarom zijn die woorden zo breed. Daarom heb je de ruimte om er verschillende kanten mee op te kunnen, omdat het nou eenmaal moet. Het is dubbelzinnig. Zie. Dus wel degelijk de opname van de gemeente. Ik beschouw dit als een van de schriftplaatsen waar de opname van de gemeente genoemd wordt. Maar niet als een van de plaatsen waarin de opname van de gemeente geopenbaard of geleerd wordt. Dat is niet zo. En vandaar dan ook dat de Heer ook geen nader antwoord geeft op de vragen van de discipelen. Hij laat het gewoon zo staan en ligt er niks aan toe. Hij gebruikt dezelfde woorden om antwoord te geven op de vragen, maar daardoor wordt niet een wezenlijk antwoord gegeven. Zie? En dat is nou het hele punt hier. Overigens is het zo dat in het vervolg van deze redenvoering natuurlijk wel degelijk over dingen gesproken wordt die we ook rechtstreeks met de gemeente in verband brengen, zoals de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. En het voorbeeld of de gelijkenis, zal ik maar zeggen, van de wijnstok en de ranken. Maar daarvoor geldt precies hetzelfde als wat ook gold voor het eerste gedeelte van Johannes 14. Namelijk, het spreekt in de eerste plaats over de positie van Israël. Want Israël is een wijnstok. Nou ja, een uitgeledigde, zegt de schrift, maar in ieder geval een wijnstok. De wijnstok is dan ook een beeld van Abraham bijvoorbeeld. In ieder geval van het verbond met Abraham. Maar het blijft dus waar dat omdat het een beeld is van Israël, het vervolgens een toepassing heeft op de gemeente. En dat is met het verbond met Abraham ook zo. Dat is een verbond met betrekking tot het zaad van Abraham. Dat wil in de eerste plaats toch echt zeggen ze natuurlijk afstammelingen. Maar in de tweede plaats wordt erbij gezegd, ja denk erom, dat zaad van Abraham, dat is Christus. En de apostel Paulus past de belofte aan Abraham toe op de gemeente. En ze krijgen weer die dubbele toepassing. Nou, die zit hier ook in. En dat is van belang om te weten, omdat we anders misschien, of zeer waarschijnlijk, de verkeerde klemtonen zouden leggen. De strekking van deze schriftgedeelten is in de eerste plaats dat het spreekt over de positie van Israël straks, na haar bekering uiteraard, want er wordt gesproken over gelovigen, maar in de tijd waarin het koninkrijk nog niet op aarde geopenbaard is, maar waarin het wel al geopenbaard wordt. Dat wil zeggen, de tijd waarin het tot stand komt, of nog vlugger gezegd, in de 33 jaar. De bekende 33 jaar, de tijd tussen de wederkomst van Christus op de Olijfberg en de komst van Christus op de troon, zijn er heerlijkheid 33 jaar later. In die periode hebben we te maken met een Israël, een bekeerd Israël, wat de Heilige Geest heeft ontvangen, op grond van de letterlijke betekenis van Joël 2. Zie? En waarin van Israël verwacht wordt dat het in ieder geval volhardt tot het einde. Kortom, dat het als ranken blijft in de wijnstok en vrucht draagt. Want als het geen vrucht draagt, wordt het uitgeroeid. Ja, dat is een eenvoudig principe. Ik kan er echt niet breder op ingaan, want dat heeft met het onderwerp verder niks te maken. Maar ik probeer te laten zien dat deze schriftplaatsen in de eerste plaats spreken over de aardse lijn van het koninkrijk, van het geopenbaarde koninkrijk dus. Maar dat ze daarom wel degelijk een toepassing hebben in verband met het verborgen koninkrijk en dus een toepassing in verband met de gemeente. En als we dat doorhebben, dan begrijpen we ook waarom deze redenvoering van de Heer Jezus op deze gelegenheid zo, zo vaag is, moet ik zeggen. Zo rijk ook, dat is de andere kant, omdat het dan automatisch groot van inhoud wordt natuurlijk. Maar het is toch niet duidelijke, klare taal, zal ik maar zeggen. Maar goed, tot zover Johannes 14, tenzij er iemand wat over wil vragen, want dat mag natuurlijk ook nog. En anders dan gaan we door naar Romeinen 5. Waar ook gesproken wordt over de opname van de gemeente. Al moet ik er weer bij zeggen dat het ook daar niet duidelijk staat. Het is dat wij al weten wat dat is, de opname van de gemeente, omdat we het gelezen hebben in 1 Korinthe 15, anders zouden we echt in deze schriftplaatsen de opname van de gemeente niet terugvinden. We moeten toch goed begrijpen waar we mee bezig zijn. Hè? We zijn nu aan het terugzoeken nadat we al eerst in Korinthe geweest zijn. Dus dan zoeken we terug en dan komen we in Romeinen 5 terecht. Waar staat in vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat betekent natuurlijk, hij die nu de Christus is, is te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen gestorven. Dat moet je goed onthouden wat hier staat, want hier staat dat Christus gestorven is voor de goddelozen. Dus niet voor gelovigen, Hè? Want gelovigen zijn geen goddelozen. Integendeel, er staat dat hij gestorven is voor de goddelozen. Voor de hele wereld dus. En dat blijkt ook wel, dat gaat verder met... Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat wil zeggen, het is bijna niet mogelijk dat iemand voor een rechtvaardige sterft. Want voor de goede zal mogelijk ook iemand bestaande sterven. Dat wil zeggen, het is nauwelijks zo, er wordt wat opengelaten, want er is nog de mogelijkheid inderdaad dat iemand sterft voor een goede. Dat zou kunnen. Maar in principe niet, hè? Nauwelijks dus. Maar dan komt vers 8 en zegt, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, niet toen wij rechtvaardigen waren of goed waren, maar toen wij nog zondaren waren. Zie, het is al bijna ondenkbaar dat iemand zijn leven geeft voor een rechtvaardige, voor een goede. Voor iemand die het verdient, zou je kunnen zeggen. Hè? Nauwelijks. Eigenlijk helemaal niet, maar staat er, nou ja, wat, misschien. Hè? Maar eigenlijk niet. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Het stierf niet voor ons omdat we gelovigen waren. We waren nog zondaren, staat er. Nou, dat is uitgangspunt voor de volgende verse. Ik weet wel, deze verse worden meestal apart verklaard. Dat wil zeggen, er wordt gezegd dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Fantastisch, geweldig, dat is ook zo, dat is het evangelie, wat als een onderdeel daarvan. Maar dat is niet de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Integendeel, het is een argument om een andere gedachte te staven. En die andere gedachte, die komt naar voren in vers 9, want daar kom je pas bij de climax van het verhaal. De climax is namelijk niet de dood van de Heer Jezus voor zondaren, dat is niet de hoogtepunt. Het hoogtepunt komt later, dat staat in vers 9 namelijk, er staat veel meer dan. Zie je, veel hoger. Komt nog een veel hogere waarheid. Dat is namelijk veel meer dan, zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat wil zeggen, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn leven. Kijk, zijn dood was voor ons toen we nog goddelozen waren. Maar nu zijn we rechtvaardig. Hè? Door zijn leven. Dat blijkt ook duidelijk, want er staat in vers 25 van het vorige hoofdstuk. Dat is dus 10 versen terug. Er staat dat hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus wij zijn rechtvaardig niet door zijn dood, maar door zijn leven. En hoofdstuk 5, dat wil zeggen het volgende vers, hè, begint dan ook met wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Hier wordt al gesproken over onze positie op grond van de opstanding van Christus. Vandaar dat in het hoofdstuk niet de klemtoon ligt op zijn lijden en sterven, maar op zijn opstanding, en dus kom ik terug in vers 9, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn leven, door zijn bloed dus, door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Zie, wij waren eerst goddelozen en we zijn daarvan gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, door het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft hij onze zonden weggedaan. Zodat we nu geen zondaren meer zijn. Hè? We hebben nieuw leven ontvangen door zijn opstanding. Wel nu, wij leven nu. Wij zijn met God gerechtvaardigd. De vraag is nu, wat doet God dan voor een rechtvaardige? Kijk, God deed eerst iets voor onrechtvaardigen. Namelijk, hij gaf de Heer Jezus in de dood. En de vraag is nu, wel, God gaf zijn zoon voor onrechtvaardigen in de dood. Wat doet God nu voor rechtvaardigen? Nou, veel meer nog. Ja, heel logische gedachte hoor. Wat doet hij dan? Wel, is dat veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En dan weer een toelichting. Want indien wij vijanden zijnde, eigenlijk warende, hè, maar dat kun je zo slecht zeggen. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En het punt is dus dat dit behouden worden wil zeggen behouden worden van de toorn. Het behouden worden van, door zijn leven aan het eind van vers 10 is hetzelfde als het behouden worden van de toorn aan het eind van vers 9. En die toorn is niet het oordeel op de jongste dag, want dat heet geen toorn, dat heet oordeel. Maar het is een behouden worden van de toorn, namelijk dat wat over de levende mensheid komt. Toorn is de uitdrukking van een ingrijpen van God als koning. Voor mij wordt als een oordelende koning, maar dat is niet de goede term eigenlijk. Maar het is een toorn is de uitdrukking voor een ingrijpen van God, voor een straffen van God dus ook. Niet van de doden, maar van de levenden terwijl zij leven. Toorn is dat wat, niet dat wat over de mensheid in principe geopenbaard zal worden op de jongste dag, maar wat over de mens geopenbaard wordt tijdens dit leven, dat wil zeggen voorafgaande aan de jongste dag. Dat blijkt uit bijvoorbeeld Romeinen 1, vers 18, waar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, enzovoort. Niet zal worden geopenbaard, want wat zal worden geopenbaard is eigenlijk helemaal in de verste toekomst de toorn. Maar al wat daaraan vooraf gaat, terwijl de mensheid nog leeft, heet toorn. Toorn komt dus over de levende oude mens, uiteraard. Nou, wat hier nou staat, is niet dat we behouden zullen worden van het oordeel, want dat was al zo omdat de Heer zijn zoon voor ons gaf toen wij nog zondaren waren. Hij stierf toen wij nog zondaren waren en daardoor worden wij behouden van het oordeel. Maar omdat hij leeft terwijl wij rechtvaardigen zijn, worden wij behouden van de toorn. Dat staat er echt heel duidelijk. Als je maar goed nauwkeurig leest wat er staat. Vers 9, veel meer dan, dat wil zeggen het gaat nu over wat anders, hè? Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Oftewel, tweede helft van vers 10, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven, zodat je meteen maar weer ziet dat leven en bloed synonieme begrippen zijn. Blijkt door deze verse. We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed en we worden behouden door zijn leven. Zie? En dat gaat over de toekomst. En dan de betrekkelijk nabije toekomst. Kijk, het oordeel heeft te maken met de verre toekomst tot de jongste dag. Dan hebben we een meer nabije toekomst, dat is de toorn. En er is iets wat nog dichter nabij ligt, dat is in vers 11. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En dat is het heden. We leven nu uit de verzoening. We verwachten in de toekomst verlost te worden van de toekomende toorn, of behouden te worden van de toorn. En bovendien komen wij niet in het oordeel. En het punt is dus dat de toorn waar het hier om gaat, inderdaad de toorn is die over de hele mensheid zal komen nadat God het stilzwijgen verbreekt. Namelijk wanneer God zal spreken, in zijn toorn en in zijn grimmigheid, namelijk de grote verdrukking. Want de toorn is de uitdrukking voor de verdrukking die over de mensheid zou komen. En de periode die wij noemen de grote verdrukking wordt in de Bijbel ook genoemd de dag des toorns. Openbaring 6 bijvoorbeeld, of de dag der wraken onze Gods, aangehaald uit Jesaja. Ik weet niet meer precies welk hoofdstuk, 60 geloof ik. Nou, het doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, de toorn is de uitdrukking voor wat God doet komen over de levende mensheid. Niet zozeer vandaag, want vandaag is het zo dat de toorn Gods geopenbaard wordt op de wijze zoals die beschreven staat in Romeinen 1. En dat houdt namelijk in dat God de mensheid heeft losgelaten. Gods toorn vandaag is niet een actieve toorn, maar een passieve toorn. Ja, sommige mensen denken dat God vandaag aan de dag straft en ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Dat is niet, God zwijgt. Maar dat is al toorn genoeg, zal ik maar zeggen. God heeft de mensheid overgegeven aan tot oneerlijke bewegingen, zoals het staat in Romeinen 1, vers 24. God heeft de mens overgegeven in begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid. En vers 26, overgegeven tot oneerlijke bewegingen. En vers 28, overgegeven in een verkeerde zin. enzovoort. En die uitdrukking betekent gewoon dat God de mensheid heeft losgelaten. Het is de toelichting op wat in vers 18 van dat hoofdstuk Romeinen 1 staat. De toorn Gods wordt geopenbaard enzovoort. God heeft de mens losgelaten om de eenvoudige reden dat de mens God losgelaten heeft, officieel. Want hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Ze hebben hem officieel verworpen. En dus heeft God zich officieel teruggetrokken van deze wereld. En de Heer is dan ook zelf persoonlijk uitgegaan buiten de legerplaats. En draagt daar wat de wereld betreft smaadheid. En hij verbergt zich, hij verbergt zijn aangezicht zoals we al eerder gelezen hebben, voor de wereld. Dat wil zeggen, er wordt geen actieve toorn van God openbaar nu, maar dat zal pas gebeuren in de toekomst. Dat is de grote verdrukking. En deze versen hier in Romeinen 5 vertellen ons in ieder geval dat wij behouden zullen worden van de toorn. Er staat alleen niet bij hoe. Staat niet bij. Staat alleen dat het zo is. Staat alleen niet bij hoe. Om een eenvoudige reden. Die reden is dat dat niks te maken heeft met de inhoud van de Romeinenbrief. Omdat de Romeinenbrief zich niet bezighoudt met de openbaring van verborgenheden. Dus blijft het hier ook nog verborgen. De vraag die we moeten stellen naar aanleiding van dit schriftgedeelte hier in Romeinen 5 is: hoe zullen we dan behouden worden van de toorn? En daar kunnen we in principe alleen maar naar gissen. Wanneer we tenminste terugkijken in de schrift. Kijken we terug in de schrift, dan vinden we het wel, want dan vinden we het voorbeeld van de rechtvaardige Lot. Het is weinig vleiend voor ons om het op ons toepassing, van toepassing te brengen, begrijp ik. Maar het is het wel, de rechtvaardige Lot die woonde in het zondige Sodom, overigens uit vrije keus. Maar hij was een rechtvaardige, niet omdat hij zo netjes leefde, maar omdat hij nu eenmaal een gelovige was. Ja, dat kon je nergens aan zien, maar dat maakt ook niet zoveel uit. In dit verband niet, in ieder geval, hè? Nee. Hij was een gelovige en God verwijderde hem uit Sodom omdat hij rechtvaardig was. De uitdrukking wordt gebruikt. De rechtvaardige. Lot was de rechtvaardige op grond van geloof en hij werd verwijderd uit Sodom. Want de toorn van God, dat was toorn, weliswaar niet de grote verdrukking, maar het was toorn. Het was een straf van God die kwam over een levende mensheid of een deel daarvan, dus die toorn. En de rechtvaardige Lot werd daaruit verwijderd. Dezelfde dingen gebeurden bijvoorbeeld in de dagen van Noach. Noach en zijn achttal die apart gezet werden van de rest van de wereld, zal ik maar zeggen, de rest van de mensheid. En op die wijze de toorn van God ontvloden, zoals het dan ongeveer gezegd wordt in de, niet alleen in Genesis, maar ook in de Petrusbrief uiteraard. En daar hebben we dus een indicatie van hoe wij dan behouden zullen worden van de toekomende toorn. Het zou betekenen dat we op een of andere wijze aan die toorn zullen ontsnappen. Dat wil zeggen daaruit verwijderd worden uit de plaats waarover de toorn komt. En aangezien we ook uit het Oude Testament weten dat de toorn van God komt over de hele aarde, waarom zouden we dan niet concluderen dat we dus ook van de aarde zullen worden weggenomen? Dat is een makkelijke conclusie, omdat we het al weten hoor, ik geef het direct toe. Maar zo onlogisch is het niet. Maar waar het om gaat is, het staat hier niet hoe, maar er staat hier alleen dat. En dat is het eigenaardige. Er zijn mensen die hebben eerst moeite om te geloven dat er zoiets als een opname van de gemeente zal plaatsvinden. En daarna weigeren ze over het algemeen te geloven dat dat zal gebeuren voor de grote verdrukking. Maar hier vinden we het precies andersom. Hier vinden we juist dat er staat dat het gebeurt voor de grote verdrukking. Er staat alleen niet bij wat er dan gebeurt. Zo is het toch? Nou, dat is dan Romeinen 5, vers 9 en 10. Waar staat, als we dan gerechtvaardigd zijn door, als we dan onze zonden zijn weggedaan door de dood zijn zoons, veel meer zullen we gerechtvaardigd worden door zijn leven en daardoor behouden worden van de toorn. Dat was Romeinen 5. Dan is de volgende plaats die ik zou moeten noemen 1 Korinthe 15 vers 51, maar die hebben we al gehad, dus die slaan we nu over. Daar heb je dan die verborgenheid. Dat wil zeggen, in het volgende Bijbelboek is dat. Meteen in het volgende boek, de eerste Korinthebrief. Daarin wordt geopenbaard dat we niet alle zullen ontslapen, maar veranderd zullen worden. Dat wil zeggen, dat laat maar een paar hoofdstukken op zich wachten. Voordat deze verklaring gegeven wordt. Dus dat is heel voor de hand liggend. Maar daarna komen we terecht in een schriftplaats die ik nog wel even kan aanhalen voor de pauze. Dat is namelijk Filippenzen hoofdstuk 3. Dat is een schriftplaats die ook nogal eens wordt aangehaald, omdat daar de opname van de gemeente zou worden genoemd. Waarmee ik meteen alles gezegd heb, zo ongeveer, hè. Dus ik haal hem niet aan omdat ik dat nodig vind, maar omdat dat gangbaar is. Ja, niet overal, maar in sommige kringen. Er staat namelijk in Filippenzen 3, vers 14. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is. In Christus Jezus. En dat laatste deel van het vers, dat wordt dan geïnterpreteerd alsof het een roeping is die van boven komt. Dat wil zeggen, van bovenaf roept er iemand. Iemand roept ons, is dan de interpretatie, van bovenaf daarnaartoe, zal ik maar zeggen. En men zegt dan dat dit spreekt over de opname van de gemeente. Nu moet ik er meteen bij zeggen dat een van de verdedigers van die opvattingen is bijvoorbeeld de bekende Dr. Bullinger, laat ik dat nou maar eens een keer zeggen. Iedereen ziet mij altijd met een Bullinger Companion Bijbel rondsjouwen. En dan zeggen ze, die man, dat is een aanhanger van Bullinger. Ik hang nooit een mens aan, ik hang alleen maar de schrift aan. En dat is niet de Bullinger Companion Bijbel, maar het is gewoon de Bijbel. Maar deze Bullinger, die zegt bijvoorbeeld bij dit vers in de kanttekeningen dat dit gebeurt zonder een bazuin en zonder een aartsengel en zonder de stem Gods. Dat staat er uitdrukkelijk bij. En dat is een heel merkwaardige opvatting. Hij zet dat erbij waarmee hij suggereert dat dit schriftgedeelte spreekt over de opname van de gemeente. Omdat nou eenmaal in 1 Korinthe 15 en in 1 Thessalonicenzen 4 gesproken wordt over een bazuin die klinkt. Of God, of een stem van de aartsengel of zo. En als hij dus bij dit vers zegt, het is zonder de stem van de aartsengel en zonder de bezuin Gods, dan suggereert hij dus dat dit een vers is wat over dezelfde dingen spreekt. En dat is het geraffineerde. Dat is een uitleg geven zonder het uitdrukkelijk te doen, hè. Maar het is het geraffineerde. Hij suggereert dus dat dit gaat over de opname van de gemeente. Maar hij doet dat weer door te zeggen dat het toch wat anders is. En het punt is nu dat hij namelijk niet gelooft dat Johannes 14, 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicenzen 4, 2 Thessalonicenzen 2 zouden spreken over de opname van de gemeente. Hij zegt namelijk dat al die schriftplaatsen spreken over de terugverzameling van Israël straks na haar bekering. Ja, de argument daarvoor is mij volledig ontgaan. Dat ontgaat mij niet. Het enige argument is, in Thessalonicenzen kan de opname van de gemeente niet genoemd worden, want Thessalonicenzen is veel te vroeg geschreven, was in de tijd dat Paulus het zelf nog niet wist. Maar Paulus zegt juist dat hij het altijd al geweten heeft. In Efeze 3 zegt hij dat bijvoorbeeld. Dus dat kan sowieso wel niet. En bovendien, wie zegt mij dat 1 Thessalonicenzen zo vroeg geschreven is? Dat moet je dan toch uit de inhoud concluderen. En als de inhoud is dat 1 Thessalonicenzen 4 spreekt over de opname van de gemeente, en als vaststaat dat Paulus pas laat in zijn carrière wist over de opname van de gemeente, moet je dus de conclusie trekken dat de brief dan laat geschreven is. Ik geloof dat niet. Maar je moet consequent zijn in die dingen. Als je niet gelooft dat Paulus vroeg wist over de opname van de gemeente, dan moet je concluderen dat 1 Thessalonicenzen dan laat geschreven is. Dus niet het bewijs omdraaien, zeggen, het is vroeg geschreven, dus gaat het niet over de opname van de gemeente. He? Maar het punt is dus dat hij en vele anderen natuurlijk, die zeggen van, daar gaat het niet over de opname van de gemeente. Vraag je hun, nou waar gaat het dan wel over de opname van de gemeente? Dan blijft er maar één vers in de hele Bijbel over. Ik heb het nooit meer bij ze gevonden namelijk. Dat is Filippenzen 3, vers 14. En vandaar de insinuatie van, denk erom, geen stem van de aartsengel, geen bazuin, enzovoorts. Hè? Dat wil zeggen, hier gaat het niet over de terugverzameling van Israël, maar hier gaat het echt over de opname van de gemeente. Maar het merkwaardig is, hier staat toch een roeping Gods die van boven is. En het argument wat zij gebruiken om te zeggen dat dit gaat over de opname van de gemeente, dat gebruik ik vervolgens om te zeggen dat er dan toch wel degelijk een stem klinkt. Als zij zeggen dat God hier, dat hier geroepen wordt van boven, moet je toch vragen wie dan? Wie roept er dan? God? Of de aartsengel? Of gebeurt het via een bazuin? Dat toch minstens door één van die allen dan, zodat het hele argument verdwijnt. Met andere woorden, ik geloof er niks van dat het hier over de opname van de gemeente gaat. He? Bovendien, zal ik je nog wat vertellen, als je niet weet dat er een opname van de gemeente komt, dat zoiets bestaat, kun je het nooit van zijn leven in dit vers vinden. Het bestaat niet. Dat wil zeggen dat degene die dit vers verklaren als het gaat over de opname van de gemeente, daar totaal het recht niet toe hebben. Want de hele uitdrukking komt niet voor, de gemeente wordt niet genoemd, er wordt niet over een opname gesproken enzovoorts. Je moet al weten dat zoiets komt om het hierin te kunnen leggen met veel moeite. Maar als je het niet weet, en je weet het immers niet, want er zijn geen andere schriftplaatsen volgens hun, nou, dan kun je het hier ook niet inleggen. Zie, en dan houdt het hele verhaal op. Dus laat maar zitten. Waar het in dit vers om gaat is duidelijk genoeg trouwens. Hier gaat het over de praktische uitwerking van het leven van Christus in ons. Het gaat over het praktische leven van de gelovigen. God die in ons werkt beide het willen en het werken volgens hoofdstuk 2 vers 13. God die zelf in ons actief is. God, of laten we zeggen Christus die in ons woont en die zijn opstandingsleven in ons wil uitwerken. Dat wil zeggen, de opgewekte Christus leeft in ons. En vandaar ook dat vers hier, hoofdstuk 3 vers 11 van Filippenzen, wat we de vorige keer gelezen hebben. Waar staat immers, of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. En we hebben toen al vastgesteld dat het gaat om de uitwerking van het leven van Christus in ons nu. Dat wil zeggen, het opstandingsleven van Christus in ons nu. Het is een praktische zaak. En dat opstandingsleven in ons, dat behoort in het leven van een gelovige tot uitdrukking te komen. Dat wil zeggen, ook in zijn werken, ook in dat wat hij doet, in zijn praktische levenswandel. Zie? En dat in overeenstemming met onze roeping. U weet waarschijnlijk dat Filippenzen, Colossense beide gelezen kunnen en eigenlijk moeten worden naast de Efezebrief. De Efeze is de basis. Filippenzen en Colossense zijn beide zogenaamde parallelbrieven op Efeze. Net zo goed als Korinthe en Galaten, dat zijn bij de Romeinenbrief. Hè? Dat is het oude principe. En in de Efezebrief wordt wel degelijk gesproken over onze roeping. We zijn geroepen namelijk daar tot de aanstelling als zonen. Dat was in Efeze 1. Nou, er staat eigenlijk tevoren verordineerd heeft tot aanstelling tot zonen. Maar dat leg ik altijd naast Romeinen 8. Waar staat dat wij geroepen zijn, de beelden zijn zoons, gelijkvormig te worden. En daar gaat het ook over de hyothesos, over de aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen, onze roeping is tot zoonschap, tot erfrecht. En daarom wordt het ook weer genoemd in Efeze 4 vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dus dat gij wandelt als zonen. Of in het bewustzijn dat je gezonen zult worden. Dat wil zeggen, onze wandel is gericht op volwassenheid, op het volwassen worden en op verantwoordelijkheid dragen enzovoorts. En daarover heeft de apostel het ook in de Filippenzenbrief, en juist in de Filippenzenbrief, omdat het de meest praktische is van de groep van drie. En daar wordt die roeping dus ook genoemd in vers 14. Eén ding doe ik, het gaat over wat wij doen. Nou, niet opnemen naar de hemel, dat doen wij niet, hè. Wij doen wat, namelijk, wij vergeten wat. Daar moet je mee beginnen, dat is het leukste, hè? Je moet beginnen met wat te vergeten. Net als de apostel zelf. Vergeten hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Hij jaagt naar het wit, niet tot aan de opname van de gemeente. Het is niet een tijdsaanduiding die hij hier geeft. Dat zou ook wat onlogisch zijn. Hij heeft het over de richting waarin hij streeft. Uitstrekken hetgeen voor is, maar dat voor is niet voor in de tijd. Dat wil zeggen, straks krijgen we de opname. Nee, dat voor is in feite boven. Dat is de richting waarin een gelovige zich ontwikkelt. En daar gaat het ook in deze hele brief om. En met name dan nog in de volgende, die dat weer toelicht, de Colossensebrief immers. Dus die roep, dus jagen naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is jagen naar de prijs die verband houdt met onze roeping. Want wat is onze roeping? Onze roeping is zoonschap. En zoonschap is immers erfrecht. Onze roeping is immers dat we erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen met Christus. Nou, welke prijs is het dan van onze roeping? Ik hoop dat jullie even goed kunnen nadenken. Het gaat om het behalen van de prijs. Welke prijs is het? Welke bekroning is het dan van onze roeping? Dan heb ik het al gezegd. Dat heb je dan als je er sterk aan denkt. Een kroon. De prijs, de roeping van God. Onze roeping is dat we zonen worden. Ja, je hebt wel gelijk hoor, met je antwoord zoon. Maar ik wou een ander woord hebben. Hè? Die prijs der roeping is dat we inderdaad als zonen worden aangesteld. Als erfgenamen, als mede regeerders met Christus. Dus ontvangen wij een kroon. Dat is waarnaar hij jaagt. En dat staat hier niet zo duidelijk dan misschien. Maar in de voorgaande brief heeft hij dat wel gezegd. In de volgende komt hij het ook weer op terug. Dat wij een kroon ontvangen. Wanneer we al zo wandelen. Dus die prijs der roeping Gods is niet de opname van de gemeente. Want elk lid van de gemeente ontvangt dat. Dat is niet waarnaar je streeft. Dat is niet waarnaar je uitstrekt om het te bereiken. Integendeel, dat komt vanzelf. Nou ja, omdat God het doet. Maar ik bedoel, dat heeft niks met onze werken te maken. Hij jaagt naar een doelwit. Naar een prijs in verband met het lopen van de loopbaan. En die prijs is uiteraard de lauwerkrans, of beter nog de kroon. En dat is de prijs van onze roeping. De bekroning van onze roeping. Ik weet geen niet zo gauw een andere woord. Hè? En dus een kroon. En dat heeft niks met de opname te maken. Behalve dan dat we die kroon uiteraard ontvangen na de opname van de gemeente. Maar het wil niet zeggen dat dus de opname van de gemeente hier genoemd wordt. Dat zou het hele argument van Paulus krachteloos maken. Want als het is dat we door werken de opname moeten bereiken. Nou, dan heeft dat weinig zin. Want wij weten uit andere schriftplaatsen dat sowieso elke gelovige meegaat. Daar hoef je niet zo hard voor te werken. Het zij dan het wij waken, het zij dat wij slapen. Ja, we zullen naar de Heer gaan, maar daarover hebben we het na de pauze. Dus dan laat ik maar voor wat het is. Dan ga ik door naar het meest bekende schriftgedeelte waar de opname genoemd wordt. Dat is in 1 Thessalonicenzen 4. Waar inderdaad genoemd wordt de stem van de aartsengel en de bezuin Gods. Die dan blijkbaar ontbreken in Filippenzen 3. Maar we weten nou waarom. Ze hebben er niks mee te maken. Ja, makkelijk is dat, hè? Er staat, kijk, in 1 Korinthe 15 stond, zie ik, vertel u een verborgenheid, broeders. En hier in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 staat, doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn. Dat is bijna hetzelfde natuurlijk. Als in 1 Korinthe 15. Alleen in 1 Korinthe 15 wordt het woord verborgenheid gebruikt, hier niet. Maar hier wordt het wel gesuggereerd natuurlijk. Broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt. Dat betekent dat degenen die niet broeders zijn gerust onwetend mogen blijven. En dat gewoonlijk ook zijn. Hè? En ik ken zelfs broeders die onwetend zijn, dus vraag maar. Maar het is alleen de bedoeling dat ze dat niet blijven. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Ja, dat is misschien een beetje nieuw, maar we moeten ons bepaalde dingen toch wel degelijk realiseren in verband met de tijd waarin dit geschreven werd. Dat is namelijk dat oorspronkelijk natuurlijk gepredikt werd de openbaring van het koninkrijk. Niet de verborgenheid, hè. De openbaring van het koninkrijk werd gepredikt. En het is een koninkrijk wat hier op aarde openbaar zou worden. Daarbij deed zich het nogal voor de hand liggende probleem voor. Dat er mensen zijn die overlijden. Dan wel overleden voordat het koninkrijk geopenbaard werd. En dat is een probleem, omdat het natuurlijk wel degelijk aan hen beloofd werd. Er zijn natuurlijk gelovigen geweest aan wie het koninkrijk gepredikt is, die het ook geloofd hebben, die het geaccepteerd hebben, zal ik maar zeggen, maar die overleden zijn voor die tijd. We hebben dat al een keer eerder en passant even aangehaald. Maar u moet goed begrijpen dat deze mensen verwachten de openbaring van het koninkrijk in hun dagen, zodat ze dat koninkrijk zouden binnengaan. En het punt is nu, dat wat gebeurt er nu met degenen die voor die tijd overlijden? Zie, en daar gaat het nou om. Dat weten we dus niet. En daarom zegt apostel Paulus, doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Kijk, in de wereld heeft men geen hoop. Men sterft en men heeft niet bereikt wat men wilde. Ik heb een collega gehad, die was een aards socialist. Hij had dan ook een overeenkomstig model snor. En hij zegt, nee, we hebben ons hele leven gevochten voor bepaalde idealen. Hij zegt, maar wij bereiken dat natuurlijk toch niet in onze dagen, maar ik hoop dat onze kinderen dat dan toch bereiken. Ik geloof dat hij geen kinderen had trouwens, maar daar gaat het nou even niet om, hè. Maar zo'n soort verhaal van, wij halen het niet, maar dan misschien hierna. En dat is natuurlijk jammer, want dan heb je je leven lang gevochten voor een ideaal wat je nooit bereikt hebt. En die situatie lijkt zich dus voor te doen in de dagen van de apostelen. Dat wil zeggen, het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk werd gepredikt, maar er waren die het wel geloofden, maar die overleden voor die tijd. En wat is dan aan hen de boodschap? Kijk, dat ik dat niet verzin, dat kan ik zo laten zien uit de Petrusbrieven. De eerste Petrusbrief bedoel ik. Daar vinden we een paar omstreden versen die zo omstreden zijn, omdat men deze context niet begrijpt. Er staat in 1 Petrus 4, vers 5, over zondaren, dat ze rekenschap zullen geven, degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Kijk, men verwacht de komst van de Messias, die de mensheid, de levende mensheid, zou oordelen. Die de volkeren aan zich zou onderwerpen en over hen zou heersen met een ijzeren roede. Psalm 2. Ja, dat verwachtte men. Maar, zegt de apostel Petrus, er is er een die bereid staat om te oordelen de levenden zowel als de doden. En dan komt de toelichting op dat vers, vers 6. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden. Opdat ze wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En de hele simpele gedachte is uiteraard dat als de Heer komt en de beloofde zegeningen vervuld zullen worden en gegeven zullen worden aan de gelovigen, is dat niet slechts aan degenen die op dat moment leven, maar ook aan degenen die al overleden zijn. Want hij zal niet alleen de levenden oordelen, maar ook de doden. Want die doden, er staat er ook van, de doden, die zullen wel geoordeeld worden naar de mens in het vlees, dat wil zeggen, ze zijn gestorven. Maar ze zouden leven naar God in de geest. Dat wil zeggen, de doden zullen weer opgewekt worden. Zodat er helemaal niks verloren is als iemand sterft. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, als een gelovige sterft, want anders ligt er natuurlijk toch wat anders, moet ik het anders zeggen. Hè? Maar in ieder geval, dat een gelovige sterft, dat is op zich niet zo erg. Wanneer de beloften vervuld worden, zal hij toch in ieder geval opgewekt worden. Ik bedoel niet nou het tijdstip, maar de omstandigheden. Hè? Als God die zegeningen gaat geven, geeft hij ze uiteraard ook aan de gelovigen die overleden zijn. Doordat hij ze opwekt, ze zouden wel geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Want de bezoldiging der zonde is de dood enzovoorts. Maar leven zouden naar God in de geest. En geest is nog altijd de uitdrukking voor opstandingsleven. Het is dezelfde uitdrukking die de apostel Paulus gebruikt voor de Heer Jezus. Die is opgewekt in de geest. Trouwens, de apostel Petrus gebruikt hem hier ook in een hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 3 vers 18. Maar waar het nou om gaat is, dat hier gezegd wordt dat de Heer zou komen om te oordelen de leven en de doden. En voor een goed begrip zeg ik er dan maar even bij, dat als vers 6 zegt dat daartoe ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden is, dan wil dat echt niet zeggen dat het gebeurd is nadat zij gestorven zijn, maar het wil zeggen dat het gebeurde voordat zij stierven. Hun is het evangelie gepredikt, niet in het dodenrijk, hier op aarde. En nou zijn ze gestorven, maar dat geeft niet, want de Heer zal niet alleen de levenden oordelen, maar ook de doden. En hen dus alsnog hun zegeningen geven. En ze zullen dus leven naar God in de geest. Dus heel, heel simpele verklaring van die vers, waarom men er zo'n moeilijke dingen bij haalt. Ja, ik weet wel waarom. Omdat men het elkaar napraat. Het eerste wat ik erover gehoord heb, was ook dat in het dodenrijk het evangelie gepredikt werd. En pas daarna vraag je ooit een keer van waar staat dat dan? Want je vertrouwt altijd iedereen, hè? Denk je altijd dat iedereen het wel zal weten, anderen zijn altijd beter dan wij. Hè? Ja, dat is een slechte gedachte, niet, maar je moet uitkijken hoor. Hè? Je moet wel altijd vragen waar het dan staat en lees het dan zelf eens. En dan blijkt het heel, heel eenvoudig te zijn dat de apostel hier spreekt over de mensheid die leeft, met name over zondaren die wandelen in, hoe heet het allemaal, in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen. Ik lees het zo vlug, want onthoud het maar niet hoor. Ja. Maar wat de apostel zegt is dat God inderdaad de levende en de doden zal oordelen. Niet alleen de levende, maar ook de doden. Hoe vanzelfsprekend die gedachte voor ons ook is, misschien voor hun was het dat niet. En daarom zeg je het ook bij. Want het hele vers 6 is een verklaring op dat God ook inderdaad de doden zal oordelen. En daarom is aan hen die nu dood zijn het evangelie gepredikt. Daarom is ook aan in vroegere eeuwen, toen God echt nog niet van plan was om binnen afzienbare tijd de beloften aan Abraham te vervullen, is toch aan hen het evangelie gepredikt, omdat die beloften aan hen zullen vervuld worden als ze opstaan. Nou, dat staat er ook. Maar dat is het hoofdstuk hiervoor, 1 Petrus 3. Waar staat in vers 19 dat de Heer in de geest, God zelf dus, of de Heer, Jehovah, de Heer, in de geest henen gegaan is, of henen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Welke geesten, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld die vers 20 ben ik inmiddels, van hoofdstuk 3, die eertijds ongehoorzaam waren in de dagen van Noach enzovoorts, toen er maar 8 man behouden werden. Dat wil zeggen, de Heer in vers 18 zegt dat Christus opgewekt is, gedood in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. Hebt u dat? Diezelfde uitdrukking hebben we net gelezen in 4 vers 6. Over de mensen die gestorven zijn, gedood in het vlees, maar ze zullen leven in de geest. Maar de Heer had oorspronkelijk ook gewoon een geestelijk leven. Het leven van God, het leven van Jehovah, of hoe je dat maar zegt, is geestelijk leven. God is geest. Hij is later pas vlees geworden, maar door zijn opstanding weer geest geworden. En wat hier nou staat is dat Christus weliswaar is opgewekt in de geest, vers 18 van 1 Petrus 3. En vers 19 voegt eraan toe dat de Heer zelf in de geest, maar dat was dan nu voor zijn vleeswording, ook inderdaad is heen gegaan en de geesten die nu in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Dat wil zeggen, God heeft in de geest of door de geest, of hoe je dat maar zegt, de boodschap van het evangelie gepredikt aan degene bijvoorbeeld, want het is echt bijvoorbeeld hoor, die bijvoorbeeld leeft in de dagen van Noach. En zij zijn geoordeeld geworden in het vlees. Maar niet dan nadat hun de boodschap van het evangelie gepredikt is. Een evangelie wat onder die omstandigheden dan bijvoorbeeld inhield, dat men met Noach mee gewoon die ark zou kunnen ingaan. We weten allemaal dat Noach gepredikt heeft, enzovoort, aan de mensen die toen leefden. En die mensen die toen leefden zijn over het algemeen ongehoorzaam geweest. En ze zijn nu in de gevangenis. En toch is aan hen gepredikt, hoewel God wist dat ze niet geloven zouden, zal ik maar zeggen. Maar de boodschap is aan hen gepredikt, opdat zij vervolgens ook geoordeeld zullen kunnen worden. Niet in de wateren van de zondvloed, maar straks in de toekomst, wanneer de Heer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat ben ik in 4 vers 5 inmiddels. Waarom hier een hoofdstukindeling tussen zit, begrijp ik niet. Maar goed, dat geeft niet, hè. Dat maakt niet zoveel uit, we lezen er wel gewoon overheen. Zie? Dat is het hele verhaal. Er is niet zoiets als een prediking in het dodenrijk. Dat is wat men ervan maakt. Er is een prediking aan mensen die nu overleden zijn, maar dat maakt op zich niet uit. De apostelen dachten waarschijnlijk van, nou erven ze het niet, nou komen ze niet in de beloofde zegeningen, maar nu wordt er gezegd, ja, daar komen ze wel, want God wekt ze op. En daarom is die prediking in de loop der eeuwen nooit voor niks geweest. Natuurlijk, in de dagen van Johannes de Doper wordt gezegd, het koninkrijk is nabijgekomen, inderdaad. Maar het neemt niet weg dat honderden en zelfs duizenden jaren daarvoor dat koninkrijk ook al gepredikt werd. En die mensen hebben echt niet als excuus kunnen gebruiken van, oh, dat duurt nog zo lang. Dat was wel zo, maar dat is niet een echt excuus. Want het heeft niks met tijd te maken. Degenen die voor die tijd zijn overleden, zullen opgewekt worden om erin te gaan. En degenen die op dat tijdstip wel leven en maar niet geloven, zullen gedood worden. Zullen van de aarde worden weggenomen. Dus of iemand nou leeft of niet, maakt weinig uit. Het punt is gewoon dat levenden, zowel als doden, allemaal geoordeeld zullen worden. En waarbij bepaald wordt onder andere of ze al of niet het koninkrijk zullen binnengaan. En dat los van op welk tijdstip precies en over welke bedeling we praten. Want daar komen de verschillen pas. Maar het universele principe is dat dat de Heer bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Nou, dan moet je dat vasthouden. Ik weet wel dat het heel ongebruikelijk is dat ik deze vers uit Petrus aanhaal als een soort verklaring van 1 Thessalonicenzen 4. Maar je went er maar aan. Zo moeilijk zijn die versen in Petrus' brief niet. Men doet er moeilijk over. Ze zijn niet moeilijk. En dan gaan we dus vanuit die gedachte terug naar 1 Thessalonicenzen 4. En dan wordt gezegd dat het de bedoeling is dat wij niet bedroefd zijn. Gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Waarom zouden wij bedroefd zijn? Wel omdat er gelovigen ontslapen zijn waarvan het nou zich laat aanzien dat ze het koninkrijk niet binnen zullen gaan. Die lui die zeggen dat Thessalonicenzen zo vroeg geschreven is. En dat men nog dus in het algemeen niet veel wist over de verborgenheid. Die hebben wel gelijk natuurlijk. Maar het punt is juist dat er dingen in geopenbaard worden. Ik moet niet zeggen van de apostel wist het niet. Natuurlijk wist hij dat wel. Hij heeft in alle brieven erover geschreven, zegt de apostel Petrus. Die er geen belang bij had om dat te zeggen hoor, overigens. Ja. Maar het is dus duidelijk dat we de verborgenheid dus ook inderdaad in deze brief vinden. Dus de bedoeling is dat we niet bedroefd zijn over de gelovigen die ontslapen zijn. Waarom niet? En wij zouden zeggen, ze komen toch nou niet in het koninkrijk? Nou, zegt de apostel Paulus, moet je eens goed opletten, vers 14, want indien wij geloven, dus hij doet een beroep op geloof, hè? Indien wij, die leven dus, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, met de nadruk op opstaan uiteraard, hè? Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Hebt u dat? Eenvoudige gedachte. Zeer simpel. Wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Volgens Romeinen 6 moeten we dan ook geloven dat wij met Christus gestorven en begraven en opgestaan zijn. Eenvoudige gedachte dat hij leed en stierf en uit de dood opstond uiteraard in onze plaats. En zelfs ten hemel voer in onze plaats. Maar dat is hier nog niet aan de orde. Dat komt aan de orde, maar het is nog niet aan de orde. Ja. Dus, en de apostel verbindt er dan de gedachte aan dat de gelovigen die al gestorven zijn, lichamelijk gestorven zijn, degenen die ons zijn voorgegaan zou ik willen zeggen, hè, dat God ook hen die ontslapen zijn, in Jezus zal wederbrengen met hem. Met andere woorden, God heeft de Heer Jezus uit de dood opgewekt. De gelovige die stierf, de Heer Jezus was een gelovige, hij stierf. En God heeft hem opgewekt. Nou zegt de apostel, dat doet God met alle gelovigen. Op grond van de opstanding van de Heer Jezus zullen ook de gelovigen opstaan. En er staat er ook uitdrukkelijk, daarom staat er ook, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn. Nou is eigenlijk alles al gezegd hoor. Want ontslapen zijn wil zeggen ze zijn gestorven, maar ze zullen opstaan. Want anders had er moeten staan gestorven zijn. Als je het heel fundamenteel neemt, dood is namelijk officieel blijvende scheiding, permanent. Zie, dat is definitief, dat blijft zo. Dat de Heer in plaats van dood of sterven het woord slaap of ontslapen gebruikt, komt omdat hij daarbij ziet op het feit dat het wel degelijk ongedaan gemaakt wordt. Dat wil zeggen dat het geen blijvende scheiding is, maar dat die opnieuw gemeenschap tot stand zal komen. Opnieuw communicatie zal zijn. Zie?
Ontslapen is wakker worden.
Nee, dat is niet zo.
Dus ontslapen.
Dat is ontwaken.
Ja,
dat kan wel zijn, maar dat is niet zo. Kijk, slapen of inslapen of ontslapen, dus het begint dat men in slaap valt, dat is nu eenmaal zo.
Inslapen is het dan als een ontslapen.
Jawel, maar u probeert nou een taalkundige regel toe te passen die niet bestaat. Dat is net als dat oude verhaal over een gijzelaar. Ik word even een bijpassend woord bedenken, maar dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar naar de schijnbare Nederlandse grammaticale regel is een gijzelaar iemand die gijzelt. En, ja, dan heb ik er een. Metselaar is iemand die metselt, zodat een gijzelaar iemand zou moeten zijn die gijzelt. Maar het is niet zo. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Maar een metselaar is niet iemand die gemetseld wordt. Op enkele uitzonderingen na natuurlijk. Want levende steen, nou ja, vooruit. Maar ik bedoel, dit is een regel die geen regel is. En dat is met ontslapen ook zo. Ontslapen wil zeggen inslapen. Ondanks dat het in strijd schijnt te zijn met de gangbare beginselen van de Nederlandse taal. Dus hoe dan ook. En anders dan laat het woord ontslapen weg. Dan nemen we het Griekse woord en dan wordt het weer gewoon makkelijker. Hè? Maar inslapen of ontslapen wil dus zeggen dat het niet definitief is. Toen men van Lazarus zei hij is dood, zei de Heer nee, hij slaapt. Toch bedoelden ze precies hetzelfde. Alleen als je zegt hij is dood, dan is er geen hoop. En als je zegt hij is ontslapen, dan is er wel hoop. Want als je zegt hij slaapt, dan betekent hij wordt weer wakker. En als je zegt hij is dood, betekent hij wordt niet wakker. En het aardige voor de gelovigen is natuurlijk dat dood ontslapen is. Maar voor een ongelovige is dood dood en niet een ontslapen. Ja, zo ligt het nou eenmaal. Vandaar dat dit woord ontslapen het meteen al zegt, hè? De apostel weigert het woord sterven hier te gebruiken. Dus alzo zal ook God degene die ontslapen zijn. En als je nou toch een komma wil zetten, zou ik hier de komma maar zetten, hè? En de vervolgde zin met in Jezus wederbrengen met hem. Ontslapen in Jezus lijkt me een beetje vreemd. Maar in Jezus wederbrengen met God, dat lijkt me wel duidelijk. Want daar gaat het om. Wij zijn namelijk in Jezus of in Christus. We zijn met hem verbonden. En omdat we ook degene die gestorven zijn als gelovigen, zullen op grond van de opstanding van de Heer Jezus ook met hem opstaan. Dat is wat vers 14 zegt. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo zal ook God hen in Jezus wederbrengen met hem. Jezus is gestorven en opgestaan. Dus de gelovigen zullen met Jezus of in Jezus ook uit de dood opstaan. Dat is de gedachte. Dat is een eenvoudige zaak dus, wat hier gezegd wordt. Denk erom, de Heer stierf voor ons, maar is ook voor ons opgestaan. Dat betekent dat de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus ook wel degelijk wordt toegepast op de lichamelijke opstanding van de gelovigen. En op die wijze zou men dan alsnog het koninkrijk inkomen. Dat is de gedachte die we tot zover hebben. Men staat op uit de dood, komt dus weer op aarde en gaat dus nog alsnog het geopenbaarde koninkrijk in. Ik denk dan aan het millennium, hè, aan de 1000 jaren. Nou, als je dat nou in de gaten hebt, als je dat dan vast hebt, dan begrijp je het volgende vers ook. Want er staat, want dat zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Dat wel, tot de aanwezigheid des Heren, dat is het woord, hè, parousia. Dat wij die levend overblijven zullen tot de aanwezigheid des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Zie je waar de apostel aan denkt? Hij denkt dat degene die levend overblijven voorkomen degene die ontslapen zijn. Met andere woorden, dat degene die leven grotere zegening ontvangen dan degene die ontslapen zijn. Dan weet ik wel, wij denken meestal andersom. Wij zeggen over mensen die overleden zijn, zeggen ze zijn ons voorgegaan. Ja, nou, daar wil ik geen uitspraak over doen, want dan krijgen we weer een eindeloze discussie. Maar het is onbijbels, het is een onbijbelse formulering, laten we dat dan maar vaststellen. Hè? Dat het geen bijbelse uitdrukking is. De verwachting is namelijk degene die levend overblijven, voorkomen degene die ontslapen zijn. En in ieder geval is het zo dat als men geweten heeft dat eerst de 1000 jaren zouden zijn van de heerschappij van Christus hier. En daar gaat het immers om, de toekomst des Heren is de tijd waarin de Heer Jezus op deze aarde aanwezig zou zijn. Dat betekent het woord toekomst nou eenmaal, aanwezigheid. Als men dat geloofd heeft, dan heeft men dus op zijn minst geloofd dat degene die levend overblijven de 1000 jaren ingaan. Terwijl de overledenen pas na de 1000 jaren opgewekt zouden worden. Dus pas meer dan 1000 jaar later dat koninkrijk zouden binnengaan. En degene die levend overblijven komen dus voor degene die ontslapen zijn. 1000 jaar ervoor namelijk. Dat is de gedachte die hierachter ligt. Nou, en dan gaan we verder. Er staat dus... Dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, want de Heer gaat weer spreken. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, of des archangels, de aartsengel is dat dus. En met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. Niet op de jongste dag, maar al veel eerder. Want het gaat immers over de toekomst des Heren en niet over de jongste dag. En de aanwezigheid des Heren gaat uiteraard aan de jongste dag voorbij. De Heer kan moeilijk aanwezig zijn in een wereld die voorbij is, die al niet meer bestaat. Hè? Dat kan niet. Het gaat over de parousia, de aanwezigheid, de toekomst des Heren op deze oude aarde uiteraard. Dus voor de jongste dag. Dus de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods... nederdalen van de hemel. En wat gebeurt er dan? Er staat, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Maar dat is wat al gezegd werd in vers 14. Ze zullen in Jezus wedergebracht worden, uit de dood uiteraard. Dus degene die gestorven zijn in Christus zullen eerst opstaan. Dat is fase 1. En dan, vers 17, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Let op het alzo. Niet en wij zullen altijd met de Heer wezen, dan komen we terecht in Johannes 14 en weten we nog niet waar het over gaat. Maar er staat, en alzo zullen wij altijd met de Heren wezen. En dat is wel een commentaar op Johannes 14, waarin er staat dat de gelovigen zouden zijn waar hij is. Nou, zegt de apostel, dat is de Heer tegemoet in de lucht. Want we hebben een hemelse roeping. En alzo zullen we altijd met de Heren wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dus we vertroosten elkaar met de verwachting van de opname van de gemeente, waarbij de gelovigen die ontslapen zijn ook inderdaad uit de dood zullen opstaan en tezamen met ons de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Er schijnt de gedachte te bestaan dat de gelovigen van deze bedeling die reeds overleden zijn, geen deel zullen hebben aan de opname van de gemeente, omdat men veronderstelt dat die op een of andere wijze al verheerlijkt in de hemel zijn enzovoort. Men ziet de noodzaak dus ook niet van het deel hebben aan de opname van de gemeente. Ze wordt gedacht dan dat wij hen achterna gaan en dat zij ons zijn voorgegaan. Maar de gedachte van de apostel is hier dat de levenden zouden voorgaan degene die ontslapen zijn. Maar dat ook dat niet zo is, want we gaan gelijk op. Ja, wat het inhoudt, dat kun je net zo goed zelf bedenken als dat ik dat moet bedenken. Het betekent dus dat degene die ontslapen zijn, de gelovigen van deze bedeling die ontslapen zijn, dus nog niet verheerlijkt zijn. En net zo goed als wij uitzien naar de opname van de gemeente en daar ook deel aan zullen hebben. Zie? En dan weet ik wel, natuurlijk, ze zijn in de hemel nu. Ja, zeg nou en... Wat betekent dat dan? Nou, niet zoveel meer als dat we zeggen dat wij ook in de hemel zijn, inderdaad, nu al. Maar in ieder geval nog niet verheerlijkt. We zullen pas verheerlijkt worden wanneer Christus verheerlijkt wordt. En niet wanneer wij sterven. En andere gelovigen zullen dus ook pas verheerlijkt worden wanneer Christus verheerlijkt wordt en niet door hun sterven. Dus wachten ze op het tijdstip van de toekomst des Heren. Dat wil zeggen, ze wachten op de opname van de gemeente, net als wij. En bovendien, alle doden wachten in principe op een tijdstip in de toekomst. Dat is voor allemaal nog zo, nog steeds. Hè. Ze wachten allemaal op het tijdstip in de toekomst wanneer de Heer zich weer met hun zal bemoeien. Dat wil zeggen, wanneer de geschiedenis wordt voortgezet. Ze wachten op het oordeel. En in het geval van de gemeente klopt dat ook. Alleen bij ons gaat het om het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is dus niet op de jongste dag, maar dat is na de opname van de gemeente. Niet in de dag Gods, maar in de dag van Christus. Om dan de Bijbelse termen daarbij aan te halen. Nou, dat is het dus. Onze troost is dan ook inderdaad de opname van de gemeente, tezamen met degenen die ontslapen zijn in Christus. Zij zijn ons niet voor en wij komen hen zeker niet voor. Verlossing van het lichaam wijst ongetwijfeld op dat wij een verlost lichaam zullen hebben. En niet op het wegdoen van het oude. Je kunt verlossing van het lichaam beschouwen als van nou zijn we eindelijk van het lichaam af. Maar daar schiet je niet zoveel mee op. Want dat is alleen maar een ontkleed worden volgens 2 Korinthe 5. Of 4 nog, hè? Nee 5. 2 Korinthe 5. Het gaat erom dat die verlossing tot stand komt niet door het afleggen van het oude, maar door het aandoen van het nieuwe. En de verlossing van ons lichaam is dus in principe het aandoen van het nieuwe lichaam. Blijft natuurlijk het merkwaardige feit dat over de periode vanaf het lichamelijk overlijden van de gelovigen tot aan het moment van de opname van de gemeente niks gezegd wordt. Maar dat is ook niet zo bijzonder, omdat dat het geval is ook van alle doden. Ook van degene, ook van onrechtvaardigen, maar ook van de rechtvaardigen uit de voorgaande bedeling in het dodenrijk, daar wordt verder niks van verteld. Waaruit anderen dan weer afleiden dat er dus een zielenslaap bestaat en meer van dat soort dingen. Nou ja, goed, dat geloof ik dan allemaal niet. Maar het blijft zo dat de schrift daar in feite niks over vertelt. Omdat het in wezen niks aan onze zaligheid toe of afdoet, of hoe dat dan is, en daar weet ik ook niet, daar kan ik ook niks over zeggen. Als de schrift erover zwijgt, moet ik er gewoon ook over zwijgen. Ik weet alleen dat wij niet, dat onze zalige hoop, zoals het heet, niet is te overlijden, maar onze zalige hoop is met Christus verheerlijk te worden in zijn wederkomst uiteraard, in zijn verheerlijking. Dat is onze verwachting en niet onze dood. En dat houdt dus in dat onze dood niet hetzelfde is als de wederkomst van Christus. Dat is een leer die bestaat trouwens hoor. Heeft men uitgevonden dat ons overlijden hetzelfde is als de wederkomst van Christus. Net zo goed is dat men leert dat de uitstorting van de Heilige Geest hetzelfde is als de wederkomst van Christus. Dat zit er trouwens erg dichtbij. Zo gek is de gedachte niet, maar men gebruikt de gedachte om de wederkomst niet te hoeven geloven. En dan zegt men het is al vervuld. Maar goed, dat even terzijde. Oh, een vraag. Ja. Ja, dus ja. Maar dat is ook niet zo bijzonder, want dat zijn wij ook, hè?
Ja, maar de gedaan wordt. Want kijk, het verlost zijn uit te lichten.
Ja.
Niet het verlost kant lichten, maar het verlost zijn uit te lichten. Dat heeft voor de geloof dan toch dus.
Jawel. Ja, kijk, wat we dus moeten concluderen, maar let op hoe ik het zeg hoor. Wat we dus, nou ja, zouden moeten concluderen, dat ik nog voorzichtiger worden, is dus dat, aangezien de Bijbel zegt dat wij, dat zo het aardse huis, deze tabernakel namelijk verbroken wordt, dat wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, dat houdt dan in dat aangezien er een gebouw is bij God, dat wil zeggen een lichaam, maar aangezien Christus nog niet verheerlijkt is, wij dus moeten concluderen dat er een lichaam is, dat we een hemels lichaam ontvangen zodra dit aardse lichaam wordt afgelegd, maar dat het nog niet een verheerlijk lichaam is. Vind je dat gek? Ik ken de Nederlandse uitdrukking nog niet. Men spreekt altijd over de intermediate state van de mens, in verband met de gelovigen en ook in verband met de ongelovigen trouwens. Maar die betekent de toestand in de tussenliggende periode dan. Hè? Nou, in die positie moeten wij dus vanzelfsprekend een lichaam hebben, dat is wat de schrift zegt. Maar blijkbaar nog geen verheerlijk lichaam. En dat lijkt dan vreemd, maar het is niet zo vreemd. Want om een of andere reden heeft de Geest Gods het nodig geoordeeld om te laten zien dat dat met de Heer Jezus ook zo gegaan is. Want hij stond op uit de dood. Hij verscheen. Hij liet zich zien. En hij zegt op een gegeven moment, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader enzovoorts. En dan is het eigenaardige dat enige tijd later men hem weer ziet. En men mag hem ook aanraken. En later is het zelfs raak mij maar aan. Maar dat is een week later natuurlijk. En daaruit volgt dus dat er toch iets heeft plaatsgevonden. Een soort van verandering. Wat dan precies? Ja, dat staat er ook niet bij. Dus dan zit ik weer te raden, zal ik maar zeggen. Het staat er allemaal niet bij. Maar het blijkt dus dat er iets veranderd is. Ook aan dat lichaam op een of andere wijze. Want waarom mocht het dan eerst niet aangeraakt worden en later wel? Ja, kun je wel zeggen, dan werd het, zeggen mensen, ja, anders zou het verontreinigd worden. Ja, later niet dan. Zegt mij allemaal niks. Het enige wat ik vind is dat dus in de opstanding een verschil is in de wijze waarop de Heer Jezus zich manifesteerde. En je zou moeten zeggen dat het in zeker opzicht een verschillend lichaam was. Dan moet ik voorzichtig worden natuurlijk. Want er is meer overeenkomst dan verschil uiteraard. Maar er is verschil. Toch, hè? Voordat hij definitief hier op aarde verscheen en zich ook liet betasten, was er eerst wat anders. Dat was wel heel kort, maar het was nou eenmaal zo. En meer kan ik er ook niet van zeggen. En aangezien het daar zo was, kan ik me voorstellen dat er bij ons ook zoiets is, namelijk een tussenliggende fase. Zie? Maar hoe dat zit, weet ik niet. Nou, dan moet ik nog even commentaar bijleveren van 1 Thessalonicenzen 5. Dat doe ik niet uitgebreid, maar even in de gauwigheid. 1 Thessalonicenzen 5 gaat gewoon verder naar 1 Thessalonicenzen 4, om een of andere duidelijke reden. Hè? Maar ik bedoel zo, er staat maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat we nu schrijven. Dat wil zeggen, de opname van de gemeente werd hier beschreven in 1 Thessalonicenzen 4, maar de tijd en de gelegenheid daarvan wordt niet beschreven. Wordt niet gezegd wanneer het zou gebeuren, om de eenvoudige reden dat de apostel het niet nodig oordeelt om dat nog te vertellen. Niet omdat ze het niet weten mogen, maar omdat zij het allemaal al weten. Dan wel kunnen weten, want zo kan het ook, hè. Iets weten wil niet zeggen dat je het ook in je hoofd hebt. Iets weten is eigenlijk, je moet weten waar je het zoeken moet. Heb ik altijd geleerd, hè. Je hoeft het niet uit je hoofd te weten als je maar weet waar je het vinden kunt. Daarom schaffen wij naslagwerken aan, hè? Daar staat onze kennis in. De kunst is alleen om het erin te vinden. En dat is wat je leren moet. Ja. We zullen straks ook Grieks en Hebreeuwse les gaan geven, zal het ook alleen erop gericht zijn dat we naslagwerken kunnen gebruiken en dat we de dingen weten te vinden. Om wat toegankelijk te maken, niet om het vloeiend of vlot te doen, om in je hoofd te hebben. Want dat is niet het belangrijkste, maar je moet de weg weten. Zie? En dat is met dit ook. En vandaar dat er staat, gij hebt niet voor nodig dat we nu schrijven, want gij weet zelf zeer wel. En dan staat er dat er het een en ander komt als een dief in de nacht. Maar voort staat er dat wij niet desnachts nog der duisternis zijn. Met andere woorden, dat wij wel kunnen weten. En dan staat er uiteindelijk in vers 8, maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm, de hoop der zaligheid, niet de hoop van onze dood, omdat we dan bevorderd worden tot heerlijkheid of zo. Ja, dat is niet een Bijbelse term. Nee, onze hoop is die zaligheid, namelijk de verheerlijking met Christus, kortom de opname van de gemeente. Want daar gaat het hier over, nog steeds. Want, vers 9... Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Vers 3 zegt, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En daar tegenover staat vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Anderen wel. Er zijn vaten tot de toorn toebereid, volgens de Romeinen 9. Vaten des toorns tot verderf toebereid. En deze wordt hier gesproken over vaten, zal ik dan maar zeggen, die de toorn in zullen gaan en verderf zal overkomen. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn, daarom hebben wij niet de hoop des toorns, maar de hoop der zaligheid. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En dit is dubbelzinnig, omdat hier zowel over de geestelijke als over de lichamelijke gesteldheid gesproken wordt. Uit hoofdstuk 5, dus de voorgaande verse, blijkt dat het gaat om de geestelijke gesteldheid, van ben je wakker of slaap je? Maar in verband met hoofdstuk 4 kan het ook uitgelegd worden als lichamelijk. Lichamelijk slapen of lichamelijk waken. En uiteindelijk moet je dus allebei doen, blijkbaar. En er staat dus dat zelfs als we er niks van weten en geen flauw vermoeden hebben van de opname, of laat staan van het tijdstip van de opname, dat als die opname daar is, dan gaan we wel mee. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, zodat je hier weer een vers hebt wat ronduit zegt dat de opname plaatsvindt, zodat de gelovigen niet door de grote verdrukking zullen gaan.